welkom bij Hour of Power. Hour of Power is de meest bekeken televisiekerkdienst ter wereld. En zo'n 40 miljoen mensen stemmen vandaag af op dit televisieprogramma. En ik hoop dat het een bron van inspiratie mag zijn voor iedereen die kijkt, jong en oud. Bron van inspiratie is mijn gast vanmorgen bij Hour of Power Nederland. En dat is Doekle Terpstra, voorzitter van de HBO-raad. En we kennen hem ook allemaal als een bevlogen mens voor de rechten van de werknemer. Toen, dat was tot voor kort voorzitter van het CV. Goedemorgen.
Goedemorgen. Doekle,
fijn dat je er bent. Wat maakt je zo gepassioneerd voor de samenleving? Wat is je diepste bron?
Ja, dat weet ik ook niet. Dat is wie ik ben. Iedereen heeft zijn eigen natuur en zijn eigen karakter. En dit is mij meegegeven. Dit zijn mijn mogelijkheden, mijn onmogelijkheden, mijn talenten. En zo wil ik me ook graag manifesteren in de samenleving.
En over die talenten gaan we het straks hebben. We gaan eerst naar de Crystal Cathedral, waar Dr. Laura Schlesinger spreekt over: is een perfect huwelijk mogelijk? Nou, de antwoorden hoor je van deze bekende radiospreekster in Amerika. En dominee Schulle spreekt over een tekst uit Romeinen, dat er een hoopvolle toekomst mogelijk is. En veel muziek in de Crystal Cathedral, onder andere van de blinde zanger Ken Miedema. Ik denk dat het een hele mooie uitzending gaat worden. Over naar de Crystal Cathedral.
Join us today for the best hour on television. The Hour of Power with Robert Schulle.
Shake hands with somebody behind you, in front of you, or next to you. Give them our greetings. God loves you, and so do I. This is the day the Lord has made. Louder, let us rejoice and be glad in it. Yes, hallelujah. Let's pray. Oh, this is a different place, God. We can see the sky. The heavens declare the glory of God. Yes, this is a place, Lord, where people come even before they can really be strong believers. And they're loved and admired and respected just as much as the outspoken Christian. And now, God, we've come together. We'll sing together and we'll become one family of love. Amen. You may be seated. Hear the word of God. Listen to the scripture. It's read from 1 Peter chapter 1, where he declares that God is our Heavenly Father and the Father of all of us. Because some of you come here with unhappy memories of a father, let this inspire you. Praise be to the God and Father of our Lord Jesus Christ. In His great mercy, He has given us new birth into a living hope through the resurrection of Jesus Christ, and into an experience that can never perish, and into an inheritance kept in heaven for you, who through faith is shielded by God's power. Hear those words. Shielded by faith through God's power. In this we greatly rejoice, though now for a little while you may have to suffer grief and all kinds of trials. Though you have not seen God, you love Him. And even though you do not see Him now, you believe in Him and are filled with an inexpressible and glorious joy, for you are receiving the goal of your faith. May God add His blessing to the reading of this, His special word and message to us. guest this morning who is not a new guest. Laura Schlesinger has been a friend of mine, I guess, for a couple of decades, if she's that old. But she's one of my favorite friends. She's a great national treasure. Internationally syndicated radio talk show host, a licensed marriage and family therapist, an author of 8 New York Times bestseller books. My goodness. I haven't had that many. Laura, come on here. Tell us what you have to share with us today. You're talking about your new book, and I'm going to try to make it her 9th book on the New York Times bestseller list.
That means we'll save a lot of marriages, which is what it's all about.
It's very true. Wow. Is there such a thing as a perfect marriage?
Absolutely. Oh, you don't believe me? There's such a thing as a perfect marriage, and it takes very little work. It takes an attitude. It takes an attitude that every Sunday, hopefully every other day of the week, but every Sunday, you convey to the people here, and that is you live for something and someone outside of yourself. That's what that's the basic teaching of religion, that you are not the center of the universe, but the love you give and the attention you pay to the needs of others. So when you get up each morning and look at your spouse and say, what can I do to make his or her life worth living today, as opposed to just happy, because an English muffin with too much jam will do it for me, but worth living. I mean, that's the attitude, as opposed to, oh, I have a schedule, oh, she, he, didn't, whatever. It's the negativity, and whatever it is that you feed, the negative or the positive, is what sets roots down.
Listen, is there a secret to happy marriages that people just aren't talking about enough?
Yeah, I think mostly we talk about how we're disappointed, upset, disturbed, frustrated, irritated about marriage, about our spouse, about the family, about kids, about this and that and the other thing. And we're not told enough. We go into marital therapy, and excuse me, but most of marital therapy, okay, what are you mad about this week? And what are you mad about this week now? And trying to negotiate that. And when we spend all that time on what you're both mad about, you don't walk out of there holding hands. But if I said, remember why you fell in love with him? You remember why you fell in love with her? We go back to those thoughts and those memories. We go back to what was loving and valuable. And I think we spend too much time dwelling on what happened when people are truly remorseful, taking responsibility. I mean, only God can know true remorse in your heart, but there's a behavior of repairing it and not doing whatever it is again. That, to me, shows remorse. When the person has indicated that, you just take that and you let that go, and you deal with the blessing the person is giving you and the change they've made today.
That's choosing to focus on happy memories. Find them. You may have forgotten them, right?
Sure.
This is why we like each other. We're so much into thinking positively all the time. What role does a person's faith play in maintaining a healthy marriage?
Well, there are two ways I could answer that. One, when you have faith in God and your religion is meaningful to you and you walk the talk, then you're more patient and you're more accepting and understanding and compassionate and generous. So that's one way of looking at it. You're taught in your religion how to be as a human being to another person. But there's another aspect of faith, and I hadn't thought of it till you just asked me the question. And that is a question that when I was in private practice, I would ask people who came in real mad with each other. Do you have any faith that they have your best interest in heart? And they sit there and they go, well, yeah, I guess so. Well, then why do you behave like you don't have any faith in them at all? That every little stupid, idiotic, dumb thing each of us says and does in any one day is blown this big and the faith is put aside. So that's the two ways I think faith, have faith that the love has some content and has duration and means something, because unlike divine creatures, we are human, mortal, and we can be very stupid and thoughtless and insensitive at a moment.
We both of us come from the classic Judeo-Christian value system, which has always held such a strong
faith in marriage and the family. That does seem to be under more threat today than I think I've ever seen it in my lifetime. Would that be
yes.
a negative judgment, or is that
no,
true?
No, you're being kind about it. It's pretty horrible right now. I mean, when I have to talk to 18, 25-year-old girls trying to tell them that their bodies are something special and it should be only given in a loving covenant, it's like, what? Why? So families are not teaching the values that esteem us. We keep worrying about self-esteem. I keep hearing everybody in the high schools are worrying about self-esteem while telling them that something so intimate about their body and so intimate about love and living together and raising children together can be with this person one day and another person the other day, I don't think elevates human beings. I think it diminishes us.
Absolutely. Turns us into a product.
Well, turns us into lower animals.
Yes, exactly.
And I don't want to be a gerbil.
No.
No.
After services this morning, you'll be willing to autograph your new book, right?
I'm going to be in your bookstore right there.
Yeah, right there. Okay. Dr. Laura, may I give you a hug?
Yeah. Thank you. Thank you.
Now, it is my privilege and pleasure to welcome one of the great people who's been like a member to my family for 20, 30 years. Totally sightless, but totally talented. Ken Miedema, what are you singing today?
Well, the song that you're going to hear today was originally written as the last piece in a musical about Jacob and Esau called Live from Jacob's Ladder. And the scene is Jacob and his brother Esau, who have been alienated for 20 years, are standing together on a narrow bridge over a tiny, dirty stream, looking at each other and wondering, can we find forgiveness and the healing of the heart?
Pathways are chosen, years go by, feelings get frozen, and tear ducts run dry. It's time to move on now, so I'll try to forget all the ways that you hurt me, all the rage and regret. Where do we begin? Tell me how. And the healing of the heart. How did we get here? Standing face to face on this bridge that could crumble beneath us. Such a dangerous place. We reach out our hands now, so fragile, so frail. Oh God, are you with us? And what if we fail? How? How do we even start? healing of the heart. Long way to forgiveness and the healing of the heart.
En dat was de blinde zanger Ken Miedema. Wat kan die fantastisch zingen. Hij schrijft zijn liedjes zelf en hij is van Nederlandse afkomst, want Miedema is Medema. Een echte Friese naam. En hier zit nog een Friese naam en dat is Doekle Terpstra. Een bevlogen bestuurder. We kennen hem als de voorzitter van de vakcentrale CNV, lid van de Sociaal-Economische Raad. Maar sinds een paar jaar is hij de enthousiaste voorzitter van de HBO-raad. Doekle, goedemorgen.
Goedemorgen.
Fijn dat u hier bent. Laten we even beginnen met de HBO-raad. Hoog beroepsonderwijs. Wat houdt dat in? Wat bestaat het werk elke dag uit?
Nou, wij zijn de vertegenwoordiger van alle hogescholen. Alle hogescholen zijn aangesloten bij de vereniging van de hogescholen, de HBO-raad. En wij doen de belangenbehartiging voor die hogescholen. In de meest brede zin van het woord, zou je kunnen zeggen. Dus we hebben de gesprekken bij het departement met de minister over de wet voor hoger onderwijs. Maar we zijn veel bezig met belangen van studenten. Maar ook, we zijn een echte werkgeversorganisatie. Dus we zijn ook het belang aan het dienen van de hogescholen zelf.
Om hoeveel scholieren praten we dan bij de HBO?
Of ongeveer 400.000 studenten in het hoger onderwijs. Het is heel grappig, want als je dat vergelijkt met het buitenland, er zitten veel meer studenten in het hoger beroepsonderwijs dan in het wetenschappelijk onderwijs. En in veel andere landen is dat omgekeerd. Maar we zitten allemaal in wat wij dan deftig noemen de hoger onderwijsruimte.
Ja. Leuk werk?
Ik vind het heel erg leuk werk. En waarom is het zo leuk? Omdat het zo aansluit bij datgene wat mij altijd gefascineerd heeft in het leven. Het talent van mensen, de uniciteit van mensen, het individu. En haal eruit wat erin zit. Hè. Sommige mensen zeggen dan tegen me van, is dat niet te veel economisch gedacht? En ik vind het eigenlijk heel erg bijbels gedacht. Van, ieder mens heeft onwaarschijnlijk veel talent meegekregen. En de kunst is nou juist om dat talent zichtbaar te maken en om dat niet te begraven.
Dat heeft alles te maken met dat bekende bijbelverhaal van een rijke man die op reis gaat en drie van zijn medewerkers allemaal een talent geeft. Want daar komt het vandaan, dat talentwoord. Ze klomp zelf en de een die begraaft het in de grond. De volgende gaat ermee aan de slag. Die maakt van die ene talent de vijf en de volgende maakt er tien van. En die wordt, als die eigenaar weer terugkomt, ongeveer de hemel ingeprezen. Dat hij zo fantastisch bezig is geweest. Waar zit jij?
Ja, ik zit erg in die categorie van de tien. Hè? Ja. Laat zien wat je hebt. Haal de kracht uit jezelf en laat het zien. En wees niet onder de indruk van die excellente wetenschapper. Ja. Maar wees ook onder de indruk van datgene wat je zelf kunt doen. Hè? Ja. En ontdek je talent en maak dat zichtbaar. En is er niemand die op basis van dat talent naar zijn schoenen hoeft te lopen. Want dan zijn we allemaal hetzelfde. Dat vind ik zo mooi. We zijn in zekere zin hetzelfde. En tegelijkertijd zijn we uniek in datgene wat ons is meegegeven.
In je boek zeg je, de Mount Everest is niet eens te hoog voor me. Ik wil de hoogste berg beklimmen, zo enthousiast ben ik.
Nou ja, maar dat is dat zit me soms zelf wel eens een keer in de weg. Hè. Dat is een soort eigenschap bij mijzelf. Als ik iets doe, dan wil ik altijd de grens verkennen van wat kan ik nog wel en waar ga ik net over. Waar loop ik het risico om over het randje heen te gaan?
Ik herken het.
En dat is soms, daar vind ik dat ook wel eens een keer een eigenschap waarbij ik denk van nou een beetje een tandje minder. Ik kan ook wel. Ja. Maar het is inderdaad waar als ik. Als ik de bergen in ga, dan wil ik de hoogste toppen klimmen. Als ik fiets, dan wil ik de bergen ook in, bij wijze van spreken. Als ik hardloop, wil ik de marathon doen. Als ik de Elfstedentocht, als ik wil schaatsen, dan wil ik de Elfstedentocht doen. En, dat is nou eenmaal een eigenschap in mij die ook iets te maken heeft. Misschien ook wel met het verkennen van de grenzen van dat talent of de mogelijkheden die je hebt. Maar soms zit me dat ook wel in de weg. Want dan denk ik van, nou ja, kan ook wel een beetje minder.
Je optimisme is grenzeloos, je mogelijkheden zijn grenzeloos. Heb je ook een grenzeloos geloof in de eeuwige, in God?
Ja, zonder enige twijfel. Wat ik altijd een heel erg mooi verhaal vind, dat is eigenlijk het scheppingsverhaal, het eerste verhaal. Hè, dat, het verhaal na de zondeval, dat de mens geroepen wordt door de eeuwige Adam, mens waar zijt gij? En die roep, die eerste vraag van de eeuwige ten opzichte van de eerste mens, vind ik een vraag van eeuwigheidswaarde. Dat is een vraag die vandaag ook nog gesteld wordt aan jou en mij. Van Doekle, Jan, waar ben je? Waar sta je? Wat doe je? En hoe verantwoord je je ten opzichte van het grote geheel? Wat is jouw plek in de samenleving? En hoe verbind je dat met elkaar? Dus het leven is niet zomaar om er geleefd te worden. Je staat in verbinding met anderen, met de samenleving, met het grote geheel. En ga daar niet vrijblijvend mee om, want het is ook voor jou. Dus geef antwoorden op datgene wat op je pad komt. Leef niet alleen voor jezelf, maar probeer je plek te vinden in de samenleving. Ook als lid van het grote geheel. Niet als een last, hè, maar veel meer als een... Nou, wat ik wel eens een keer zeg, als een uitnodiging om tot leven te komen. Hè? Van, zoals je bijvoorbeeld kunt zeggen van ja, de 10 geboden, die heb ik vroeger altijd gezien als 10 geboden. Terwijl ik later in mijn leven heb ontdekt dat de 10 woorden een hele andere zeggingskracht hebben. Dat zijn de 10 uitnodigingen, zou ik bijna willen zeggen, om tot leven te komen. Van niet dat het zo moet, maar zo kan het. En stel je voor dat je het nou op die manier probeert. Wat zou er dan gebeuren? Ja, dat is een wereld die bijna utopisch van aard is. Maar dat is heel wat anders dan dat je het als een last meedraagt. Hè? Van ik draag die 10 woorden niet mee als een last op mijn rug. Maar ik heb geleerd om het als een uitnodiging te zien. Om zo te proberen perspectief te zien. En, van hoe jij je verhoudt ten opzichte van de samenleving. En daardoor ontstaat er onnoemelijk veel ruimte. En dat heb ik ook als het ware aan mijn kinderen proberen mee te geven. Van zie nou geloof niet als een last, maar zie het als een mogelijkheid om overeind te blijven. Om tot leven te komen, om je plek te vinden in de samenleving en om rust te vinden in jezelf. Nou ja, dan moeten zij vervolgens hun eigen weg maar in zien te vinden.
Ik ben voorzitter van het ICO, dat is de Interkerkelijke Ontwikkelingsorganisatie. Door de kerken gaat er 160 miljoen euro naar ontwikkelingslanden. Met name naar de armste der armen. Grijp je dat? Raak je dat?
Ja, ik vind dat ik vind het fantastisch om te doen. Echt geweldig om te doen. Dat je, dat je als bestuurder eigenlijk op met de activiteiten van ICO op een hele kleine, kleinschalige manier, ja, mensen waar dan ook maar in de wereld, ja, uiteindelijk steun kunt geven om in hun eigen kracht te komen. Hè? En ICO gaat erg uit van de gedachte van zorgen voor dat mensen hun eigen potentieel kunnen ontwikkelen, hun eigen kracht kunnen ontwikkelen. Nou, dat zit zo eigenlijk in mijn eigen verhaal. Van, ik geloof niet in de gedachte van trek je portemonnee open en zorg ervoor dat er weer een brood gekocht kan worden. Maar zorg ervoor dat mensen uiteindelijk zelf een brood kunnen bakken. Of dat ze zelf kunnen vissen. Of dat ze zelf in hun ontwikkeling kunnen komen. En ik denk ook dat we nu met ontwikkelingssamenwerking weer in een nieuwe fase zijn aangeland. Want we moeten niet ontkennen dat een aantal landen in de afgelopen 10, 20 jaar op een geweldige manier in ontwikkeling zijn gekomen. Ja. Wij praten over Afrika als alleen maar een probleemcontinent. Ja. Maar er zijn fantastische dingen aan het gebeuren. Ja. En met de hulp van ontwikkelingssamenwerkingsorganisaties zijn bijvoorbeeld daar ook maatschappelijke organisaties ontwikkeld. En nu is de kunst, en dat vinden wij als Nederlanders ongelooflijk moeilijk, om te zeggen van oké, met... Ook met ons geld hebben we Afrika voor een deel kunnen ontwikkelen. Ja. En nu moeten we het vertrouwen hebben in een aantal Afrikaanse mensen dat ze zelf kunnen. En dat ons geld, als het ware, weer tot steun kan zijn in de ontwikkeling van bestuurders die wij zelf mee hebben ontwikkeld. Dus we moeten minder... dat deftige woord patriarchaal of minder... Ja. Vaderlijk gaan denken en dan zeggen van nou, ze kunnen het niet, dus wij moeten het allemaal voor ze regelen. En we moeten ze als het ware juist helpen, misschien dienen, bedienen om die eigen kracht verder te ontwikkelen. En dat is nog wel een hele kunst voor ons Nederlanders, want wij hebben nog wel een soort idee van we behoren toch wel tot de meest bevoorrechte bestuurders van deze wereld en we weten wel ongeveer hoe de wereld ingericht moet worden. Zo zit het dus niet. Dat heb ik ook wel geleerd. Maar dat vind ik ook wel heel moeilijk om dat uiteindelijk over te dragen naar de mensen in de continenten.
Ik ben altijd blij als ik mensen mag interviewen die een heldere, duidelijke visie hebben voor zichzelf en voor de samenleving. En dat heb je. Dus ik hoop dat je nog veel voor ons land mag betekenen. In welke positie dan ook. Want ik denk dat je nog niet met de ambities die je hebt nog niet uitgekeken bent. Ik heb twee boeken. Eén van de oude dominee Schuller, Overwin moeilijke tijden. Nou, die zal er ook in jouw leven zijn. En dit boek, een samenvatting van allerlei interviews met bekende en minder bekende Nederlanders. Zonder geloof kan ik niet functioneren.
Dankjewel. Dat was de beroemde uitspraak van de minister-president, geloof
ja,
ik, is het niet?
Ja. Daar heeft hij nog wat meer stof mee doen opwaaien.
Ja, oké. Okay. Dankjewel. Hij heeft groot gelijk. Ja. Ik ben het er zeer mee eens.
En hier zit er nog één. Doekle, bijzonder bedankt.
Dankjewel.
En wij gaan terug naar de Crystal Cathedral waar Devin Guthrie zingt. Een lied over het feit dat geloof alles kan overwinnen, zelfs de hoogste bergen. En daar hebben we het hier over gehad in dit gesprek.
Devin. It was in 1955 that Mr. Schuller and I came with a dream. An impossible dream. Fantastic dream. To give our whole life to building one church, only one. For the glory of God and for the greater glory of His kingdom all over the world. Well, this is what I've learned. I said, Arvella, don't bother me. Just give me paper and a pen. I've got to go to write. So I went to the library with this yellow pad and with a ballpoint pen. And this is what came out. And I feel it's from God, so I'm probably going to read most of it. Get real. Listen to me. I've been there. And let me tell you, life is one long, lucky road. Lucky? Yes. I'm talking to the secularist. The Christian would use the word blessing.
Life is one long lucky road, up or down, good luck or bad luck, but at the end, to the believer, it's all good luck. Romans 8:28, all things work together for good to those that love God and keep his commandments. And to you who say you've never experienced God, he's up there someplace, and yes, you believe in him, but you really haven't had him in your life, you are so wrong. Everybody listening to me has experienced what you can all call good luck or bad luck. That's not a fantasy. That's a reality. And after 50 years here experiencing it, well, I preach possibility thinking all the time. I still do. You have to make it happen. You have to be responsive and responsible. You have to have the courage and the faith and the determination. I've lived it. It works. I'll preach it the rest of my life. But let me put a little frosting on the cake. In the final analysis, comes down to luck. After all you've done, all you've paid for, you land up with good things like this. You have to admit, life's one long lucky road. And if you've never experienced something lucky in your life, then you can be an atheist. People say he's a lucky guy, you bet. Secretly, I would call it, I'm blessed. But let's just look at the reality of luck in life. This is my testimony. God is real. Check my life if you want to. It's been written, my journey. Let me show you how God blesses you on this lucky road. How does good luck happen? Number one, God blesses us without consulting us first. We get an idea. We didn't ask for it. We get a dream. We didn't plan it. Boy, what a lucky idea I had. God blesses us without consulting us first. Two, God blesses us without our approval. Because he knows. We wouldn't agree. We would see the price, or the peril, or the pain, or the problems, and we would show him all of these difficulties and obstacles. So he doesn't seek our approval. He doesn't want an argument. He gives us the dream. Number three, God blesses us where we need it most. And we could never guess where that is, but he knows. That's why he doesn't consult us. That's why we don't see or sense. We could talk to God now, and if God would say to us, he would say to you, I'm going to bless you. I'm going to bless you with the blessing you ask for, or the blessing you want me to give. Listen, make a list of all the blessings you'd like. I often, you know, traveling the world, give people blessings, and I often say, may God bless you where you need the blessing most, and he knows that better than you. Make a list of all your blessings. 1, 2, 3, 4, down to 10. I know what some of you would put number one. That chemotherapy will do the trick. I know what others would put. That you run into more and better money. Get your bills paid.
I know what others would list as the number one blessing, that you'll rise to the top in your job. You list all these blessings. Someone else, that she'll fall in love with me because I need her and love her. List all the blessings you could possibly hope for. Make a list, show it to God. And then say, God, bless me where I need it most. And guess what? 9 times out of 10, it's not number one. It's not number two. It's not number three or number four. It may be something you never even thought of. Might be what you need more than anything else is more faith. Oh. More trust. Oh. We had lunch with Don Ayers, and he reminded me that on a Saturday night, he and his wife, there was a knock at the door. They opened the door, 2 men with a gun. They made him lie down on the floor. And he said, my face was in the dust. They stole. They didn't shoot us, but I can still remember the steel touching the skin, the gun on my temple. We didn't want to go to church the next morning, but we went anyway. And Dr. Schuller, you threw out a line. You tested it with your wife. She said, don't use it, it's silly. But you used it anyway. The line was, when your face is in the dust, all you can do is trust. God blesses us where we need it most. He knows you a lot better than you do. He knows the future. You don't. So you'll be blessed with surprises of joy. And you'll say, oh, great thing happened. You can't believe. Number four. Life's one long lucky road. Our values too easily are not priced right in our mind. We put too high a value and pay too big a price for lots of things. God knows it isn't worth it. That's why you don't get it. God loves you. So we don't get the job we want, or experience the relationship we hoped for, or get the invitation to the event and others were got a ticket. Why didn't we? We don't see that missing it is a blessing. What we call bad luck is good luck. Number five, God blesses us where we need it most. When the timing is right. And we all need humility, but we don't know it. He does. We need humility because without it, the blessings of good luck would spoil us. And I'll tell you, every time before I got a big blessing, I went through pain. God was going to make sure that I could be trusted with the big blessing he was going to give. I would have to be humble. You know, what happens to us may hurt us or disappoint us, but in time we will see the rejection was important conditioning. Soil preparation to the farmer, soul preparation, so that we could be trusted with the big thing he has for us. Number six, God blesses us with good luck coming out of what we thought was bad luck. And at my stage of life, I can see and I can tell you that every time I've had bad luck, it always turns out to be good luck. May take 30 years. Or 40. Or 50. My life's been one long lucky road. Up, but down. And down. But good luck always comes through pain or tears or hurt or hardship or trial or testing, for all of life is birth and death. It's living and dying. It's beginning and ending, and every end is a new beginning. So every death is the first phase of a great new birth that's going to happen. The pain of childbirth. Wow. There's no newness of life without change. And change is almost always painful. But God knows that pain is always the prelude to new birth. So pain is proof that I'm alive. It's a sign of progress. All of life is good luck. Romans 8:28. Aha! This is an aha moment. Now we can see very clearly how God blesses us without consulting us first. God blesses us without getting our approval. God blesses us before we pray for it. And God blesses us even though he knows we probably won't like it at the beginning. And God blesses us without checking our schedule and our calendar. God blesses us always. Whatever we call it, good luck or bad luck, if your face is in the dust, all you can do is trust. Trust tomorrow, yes. And so we trust God anyway. We live hopefully through life's stages of trial, trouble, yes, terror, knowing that God will have the first word and the last word, and both will be good. And while we're going through the storm, listen to me. I have 50 years behind me here. When we go through the storm, we cry out, "Where is God?" And I've walked with many of you as a pastor through the storms, as tragic as anything you can imagine. Crowd, where is God? I'll tell you where he is. He's backstage designing a rainbow. Look, somebody says, it's a storm. Look at the rainbow. I listen. Do you hear the birds sing? Breathe deep and smell the fragrance of fresh raindrops on the green leaf. Friends, family, that's my life. That's my testimony. Life's been one long, lucky road. That's why I could never, ever, ever be an atheist. Luck. Good luck, bad luck. Romans 8:28. All things work together for good. That's why I urge you to take the Bible seriously and know that Jesus knew what he was talking about. And that's why I say to you, don't throw away tomorrow. So we can be thankful every day. We can be hopeful when we're hurting. We can be optimistic when tomorrow looks bleak and black. Good luck or bad luck, God loves you. He really does. And you're experiencing him through moods, memories, yes. God is loving us in our laughter, in our tears, in our labor, and in our leisure, in our rising up, in our lying down, in our birthing, and in our dying, until we come to stand before Jesus in that day in which there is no sunset and no sunrise, only eternal life and light and beautiful music forevermore. Amen. God, you're becoming more real to us. Thank you. Your love is coming through. We're really feeling it. Thank you. Hallelujah. Amen. And now may the Lord bless you and keep you. May the Lord make his face to shine upon you and be gracious unto you. And may God give you his peace forevermore. Amen.
En met deze inspirerende toespraak van dominee Schuller gooi de dag van morgen niet weg. En dat prachtige lied waar we mee eindigden, Psalm 121, gaat over David. Ik vind het zo'n mooie psalm, een van mijn lievelingspsalmen, dus misschien mag ik het toch even zeggen. David zit in de problemen, hij wordt achtervolgd en ziet het niet meer zitten, kijkt om zich heen en is helemaal radeloos. En dan kijkt hij naar boven en dan zegt hij, ik hef mijn ogen op naar de bergen, van waar komt mijn hulp? Mijn hulp komt van God die alles gemaakt heeft. En dan is er weer dat vertrouwen en ik hoop dat u en dat jij het ook heeft gekregen door dit programma. Iedereen heel hartelijk bedankt voor het kijken. Iedereen die ons steunt, al onze donateurs, ook bijzonder hartelijk bedankt. En als u dat nog niet bent, wilt u dat ook in deze moeilijke tijd overwegen. Want wij zijn erg blij dat we elke week 2 uur kunnen uitzenden. Maar dat kan alleen dankzij uw hulp. We laten zien hoe u donateur kunt worden.